Inderdaad, misschien heb ik iets te veel terrorisme-shows gekeken op Netflix en dergelijke, dat meteen duidelijk is.
Ja, ik bedoel, van een C4 kan je ontploffen of dat nu een ontslagbrief is of een explosieve, maar toch even verduidelijken dat het hier expliciet gaat over inderdaad. Het explosief.
Hij probeerde geen ontslagbrief aan te kopen, maar effectief een poging om een bom erbij te halen. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse nieuwspodcast over privacy. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er deze week gebeurde in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren overlopen we zometeen het privacy nieuws van deze week. Wat mag je deze keer verwachten? We hebben de heilige drie-eenheid van data breaches. De Nederlandse terrorismebestrijder bespiedt Nederlandse burgers. Belgische vaccinatiewebsites zitten vol met gaten, of valt dat wel mee? En tenslotte werpen we een scherpe blik op het Europees initiatief voor coronapaspoorten. We starten, Tim, met een beetje nieuws uit de Amerikaanse inlichtingenkringen. Iets wat iedere administratie om de 4 jaar opnieuw gebeurt, is dat er een rapport wordt uitgebracht. Het Global Trends 2040, dat wordt uitgebracht door de Office of the Director of National Intelligence. Dat is eigenlijk het hoofd van alle Amerikaanse inlichtingendiensten. De National Security Council is daar een onderdeel van en die komen dus om de 4 jaar met een rapport. En dat rapport, geven ze zelf aan, is vooral bedoeld om de belangrijkste trends te identificeren en de onzekerheden helder te maken die de komende 2 decennia op de Amerikaanse administratie afkomen.
Okay.
En dat Global Trends is verder ontworpen om dus voor de beleidsmakers in iedere administratie de, zoals ze zelf zeggen, onzekere toekomst te helpen navigeren. Waarom pak ik die erbij? Is omdat er deze keer, wellicht ook de komende keren, maar deze keer ging men ook even in op privacy. En gaf men bijvoorbeeld aan dat de noties van privacy verder zullen blijven evolueren. Dat er een nood is voor individuen om steeds meer informatie te delen om toegang te krijgen tot applicaties. En dat tracking alomvattend gaat worden. Men concludeert dan als societal change, veranderingen van de maatschappij, dat privacy en anonimiteit eigenlijk gaan verdwijnen bij keuze of omdat de overheid dat oplegt. Wat ik hier vooral interessant aan vond, is vooral hoe dit het typisch Amerikaanse perspectief weerspiegelt op privacy. En we zien natuurlijk dat gegevens steeds breder, sneller, meer gedigitaliseerd de wereld rondvliegen. Dus dat er steeds meer persoonsgegevens beschikbaar zijn over iedereen. Daar is iets wat je moeilijk kunt ontkennen. Maar dat daar dan vooral meteen de link aan wordt gekoppeld van ja, dus heb je ook geen privacy meer. Dat is het grote verschil, vind ik, tussen een Amerikaanse insteek en zoals wij het hier hebben. Waarbij we met bijvoorbeeld zoiets als de GDPR, onze Europese privacywetgeving, niet ontkennen dat er heel veel persoonsgegevens rondvliegen. Maar dat dat nog iets heel anders is dan vervolgens je privacy ook kwijtraken. Die wetgeving regelt wat er met die gegevens mag gebeuren, die beschermt die gegevens. En dat is nu net om die privacy te bewaken, ook al vliegen er zoveel gegevens rond. En ja, een typisch Amerikaans beeld vond ik dan, waarbij men dan ook nog eens aangeeft dat privacy eigenlijk gewoon gaat verdwijnen. Wat denk jij ervan?
Ja, ik denk eerst en vooral dat het een bijzonder onrooskleurig beeld is dat zij hier scheppen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Zeker als we kijken naar wat er de voorbije weken is gebeurd op vlak van privacy, waar we zeker nog op zullen terugkomen verder in de podcast. De awareness die nu wordt gecreëerd, mensen die toch wel verontwaardigd zijn als ze merken wat er allemaal met hun persoonsgegevens zal gebeuren. Het zal evolueren, het zal zeker wel vorderen, maar dat het compleet gaat verdwijnen en dat het compleet nutteloos wordt, zoals zij het eigenlijk uitbeelden, dat denk ik niet, hoop ik niet. En daar ga ik ook heel hard aan werken om ervoor te zorgen dat dat niet zal gebeuren. Ik hoop eigenlijk eerlijk gezegd dat het hier een beetje gaat over wishful thinking, aangezien het toch over organisaties zijn die er niet bijzonder veel baat bij hebben om privacy te steunen.
Ik zat net hetzelfde te denken dat het waarschijnlijk eerder een beetje wensdenken is van de inlichtingendiensten die misschien niet liever hebben. Maar dat is nu net waar we in de privacywereld bezig met ook de wetgeving hier nu net mee bezig zijn. Hè. Het is net het accepteren dat er steeds meer gegevens rondvliegen en dat we toch ons recht op privacy behouden, dat we toch die gegevens kunnen beschermen. Dat is waar we mee bezig zijn. Nu goed, het wordt je niet gemakkelijk gemaakt. En dat is iets wat wel steeds meer blijkt als we een beetje het nieuws volgen. Nu, om een beetje een traditie in stand te houden, Tim, jij bent een platform, jij hebt een appje gemaakt. Dat appje begint eens goed populair te worden. Je begint die eerste 1 miljoen gebruikers zo voorbij. Wat moet jij nu doen volgens jou om echt helemaal gelijk te komen met Facebook, LinkedIn, Twitter? Wat ontbreekt jij nog als app om echt helemaal mee te doen met de grote jongens?
Een datalek.
Een datalek, inderdaad. Dat is ook het artikeltje waar jij had meegebracht, of meerdere artikeltjes. Want als ik me niet vergis, is er dan een van die nieuwe appjes die ook weer met een datalek te maken heeft gehad. Wat heb jij daarvan teruggevonden?
Ja, en voordat we daar eigenlijk op inspringen, wil ik jou eerst ook eens een vraag stellen, Bart. Is webscraping, en ik zal nog even uitleggen wat webscraping is. Webscraping is aan de hand van software, of met behulp van software eerder, informatie die publiek beschikbaar is, gaan verzamelen in een centrale databank of een centrale dataset om dan later te gebruiken voor andere doelen. Dus een gewoon een botje loslaten op Facebook en die gaat dan alle publieke informatie die je kan vinden verzamelen. Is dat concept volgens jou ook een datalek als dat gebeurt?
Interessant.
Lastige vraag.
Inderdaad. Als we in ieder geval kijken naar de principes die al die privacywetgeving staan, want dat is wel een misverstand wat er heel vaak leeft. Het is niet omdat iets gepubliceerd is op Twitter of LinkedIn, dat je dat vervolgens dan maar mag gaan scrapen, mag van het internet afhalen en gaan gebruiken. Ik noem maar eventjes het klassieke voorbeeld. Het is niet omdat ik een LinkedIn-profiel heb dat een recruiter die gegevens eraf mag trekken, in zijn database mag stoppen en dat vervolgens gaan aanbieden en mij daarover contacteren. Dat is niet het doeleinde waarvoor ik het online heb gezet. Dus publieke gegevens betekent niet per definitie dat je die gegevens ook gewoon mag gebruiken voor ieder ander doeleinde. Daar vergist men zich wel eens in. Dus is het een overtreding van de privacywetgeving? Ja, absoluut. Is het ook een datalek? Ja, dan moeten we zeggen, is het een inbreuk tegen de vertrouwelijkheid, tegen de integriteit van gegevens of de beschikbaarheid van gegevens? En ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat die gegevens naderhand misbruikt kunnen worden. Wat ik wel denk dat met die scraping vaak gebeurt, is dat men gegevens die, ken je de trucjes, wel te achterhalen zijn, maar die niet zomaar meteen beschikbaar zijn op een publiek profiel. En ik denk dat daar voor mij de grens een beetje ligt. Als het gaat om gegevens die kant en klaar beschikbaar zijn op mijn publieke profiel, zie ik scraping niet als een datalek. Maar weet jij met wat handige foefjes, en dat is wat we nu natuurlijk veel zien, er nog iets meer gegevens uit te halen dan je standaard zomaar van mijn profiel zou kunnen halen, door toch een beetje de bepaalde verkeerde settings te misbruiken, dan zie ik het wel als een datalek.
Ja, en alright.
Wie had hiermee te maken?
Ja, wie had hiermee te maken? De bekende vrienden natuurlijk bij Facebook eerst en vooral. We hebben het de vorige week ook al over gehad. De persoonsgegevens van 533 miljoen Facebook-gebruikers die gratis beschikbaar online staan voor iedereen die ze wil downloaden, inclusief telefoonnummers. Hier gaat het dus ongetwijfeld over een effectief lek, aangezien dat die telefoonnummers niet zomaar te scrapen zijn. Dat is iets dat effectief gewoon ingebakken zit in de Facebook-accounts en niet zomaar publiek beschikbaar is. Daarnaast zijn er de voorbije week nog twee andere grote spelers aan bod gekomen. Eerst en vooral LinkedIn, met een lek of een scraping van persoonsgegevens van 500 miljoen LinkedIn-profielen die te koop worden aangeboden. Waarbij je ook weer die marketingtruc, die commerciële trucjes ziet die de hackers willen gaan toepassen om je toch maar te porren om te proberen om die dataset te kopen. Ze geven een sample van 2 miljoen gebruikers gratis beschikbaar, dus dat is ook al een hele hoop. Eigenlijk interessant ook om mee te geven. 500 miljoen LinkedIn-profielen, dat is 2/3 van iedereen die op LinkedIn zit. Dat is maf om daar zo over na te denken, dat 2/3 eigenlijk nu online publiek beschikbaar staat als je dat koopt.
Heb jij enig idee hoe recent die data is? Of is dit iets wat al ook uit andere datalekken is? Ik denk even aan het datalek wat LinkedIn in 2015 had. Het misbruik daarvan is iets wat ik nu nog steeds zie. Al is het maar omdat mensen soms al 5 jaar met het wachtwoord doen.
Ja, dat is een argument waar we zeker nog straks op zullen terugkomen. Hè. Is die data, is dat nog relevant aangezien het uit een oud datalek zou komen? Hier bij LinkedIn zijn we daar voorlopig nog niet helemaal zeker over. We weten dat er 500 miljoen LinkedIn-persoonsgegevens nu verkocht worden op een of ander hackerforum. Maar waar dat die data specifiek vandaan komt en of het hier gaat over enkel data die gescraped is of dat er ook andere persoonsgegevens tussen zitten die betrokken zijn bij een lek, dat is niet helemaal duidelijk. We weten enkel dat die gebruikers nu te koop worden aangeboden.
Dan houden we over dat welke nieuw kid on the block mag nu meedoen met de grote jongens, omdat die ook het datalek heeft gehad.
Ja, en hij is terecht ook al een paar keer onder vuur gekomen door privacygoeroes Clubhouse. De persoonsgegevens van 1,3 miljoen gebruikers zijn gepost op een hackerforum.
Weet je, ik weet niet wat mij nu meer verbaast. Dat er 1,3 miljoen van datalek van 1,3 miljoen is. Of dat Clubhouse ondertussen al 1,3 miljoen gebruikers heeft.
Oh, was het maar waar dat we daar zo verbaasd over konden zijn. Helaas, elke stomme sociale media applicatie die een beetje tracking krijgt, die, die wordt blijkbaar zeer populair. 1,3 miljoen gebruikers. Het gaat hier wel enkel over publiek beschikbare informatie, in die zin dat informatie is die je, als je een Clubhouse profiel hebt, die je publiek maakt binnen de Clubhouse omgeving. Dus je ID, je naam, social media handles, het aantal volgers. Maar het is natuurlijk nog wel een heel aantal mensen, 1,3 miljoen gebruikers, gecombineerd met al die andere datalekken. Ja, daar kan je een aardig phishingprofiel mee opstellen.
Misschien wel om het dan enigszins te kaderen en om te zeggen dat Clubhouse dus nog een enige ambitie over moet hebben. Eigenlijk is het geen echt datalek. Het is gewoon een mooie collectie die wat makkelijker doorzoekbaar is van publiek beschikbare gegevens.
Ja, dat is ook de reden dat ik het vroeg, omdat ik toch een aantal artikels heb voorbij zien komen die het als een datalek categoriseren, terwijl het eigenlijk gaat over scraping.
Ja, absoluut.
Wat dat ook desastreuze gevolgen kan hebben voor de betrokkenen, maar niet in de zin dat het datalek is.
Nu, soms blijven die dingen dus jarenlang op het internet rondzweven. Ik zei het al, ik zie nu nog voorbij komen dat we wel eens te maken krijgen met iemand die een mailtje krijgt van een dief, een hacker die die dataset heeft gebruikt en die zegt, ik ken jouw wachtwoord, tenzij je me nu zoveel bitcoin geeft, ga ik van alles rondsturen. En dan zegt die persoon die mij daarover contacteert, ja, dat mailtje heb ik gekregen en dat is echt mijn wachtwoord, hoe kan dat nu? Ik zeg, LinkedIn, datalek 2015, zou het kunnen dat wachtwoord nog steeds hetzelfde is? Oh ja, god, nu het zegt, nooit veranderd. Daar zit hem wat dan in. Nu, ik zag dan dat de PR-people van Facebook op basis van dat datalek waar we voorbij hebben zien komen net, meteen de pen inklommen om te zeggen van ja, maar jongens, dit is gewoon data uit 2019, dus daar gaan we eigenlijk helemaal niks meer aan doen. Daar valt nog wel iets over te zeggen, denk ik.
Daar valt zeker vast iets over te zeggen. Alles dat ze niet moesten doen, hebben ze bij deze gedaan. Ze hebben eigenlijk verwezen naar het feit dat het een lek is. Want daar bij Facebook gaat het wel effectief over een lek uit 2019. Dat het ondertussen gefixt is, het lek is gedekt, het komt niet meer voor. En dat geven zij aan als reden om de 533 miljoen slachtoffers niet te waarschuwen. En zo eigenlijk hun verantwoordelijkheid tegenover die betrokkenen gewoon volledig in zee te laten gaan. En ik vind dat onzin, want ja, die mensen, hun data is nu gratis beschikbaar. Het gaat niet eens over een dataset die te koop aangeboden wordt. Het gaat over een dataset die iedereen kan downloaden als je de bron vindt. Daar gaan serieus wat aanvallen op afgestuurd worden. Phishing aanvallen.
Nog fun fact. Toen die dataset destijds voor het eerst werd aangeboden, werd daar $30,000 voor gevraagd. Mm. Kennelijk lukte dat niet. En was hij daarna, dat was natuurlijk wel per keer dat je die kreeg, dus dat hopelijk werd dan heel veel mensen verkocht, maar vervolgens werd hij voor $10 aangeboden. Nieuwtje dat ik van de Smashing Security podcast had. Die kwamen daarmee. Een aanrader overigens, hebben we hem alles benoemd. Soort dingen. Nu, wat daar vooral natuurlijk interessant aan is het feit dat Facebook daar nu niks mee doet. We zijn zelf nog eens gaan kijken. Ook in 2019. Ik kon daar geen artikeltje van terugvinden dat Facebook op dat moment de pers heeft gezocht met dat datalek. Ik herinner me ook een van onze huishackers, Inti de Keukelaar uit België, die al wel wat melding maakte van dingen die verkeerd waren bij Facebook in die periode, maar niks van deze omvang. En dan moet ik toch meteen weer even terugdenken aan een boete die we vorige keer meenamen van de autoriteit persoonsgegevens die Booking.com een boete van €475.000 heeft opgelegd omdat zij 22 dagen te laat een datalek melden. Ja, wat moet dat dan bij Facebook wel niet worden?
Ja, inderdaad. En het zal ongetwijfeld nog wel een staartje krijgen, hè? Want Facebook gaat er dan waarschijnlijk wel niks meer over zeggen en het proberen in het doofpot te steken. Maar onze geliefde gegevensbeschermingsautoriteit heeft wel informatie erover publiek gemaakt. Sterker nog, ze roepen iedereen op die betrokken is bij dit lek. En het gaat hier over 533 miljoen slachtoffers, waarvan ongeveer 300 miljoen Belgische accounts. Ze roepen die 300 miljoen mensen op om een klacht in te dienen bij de GBA, specifiek voor dit Facebook-lek. Dat is iets dat ik durf het zelfs zeggen, ik heb er nog nooit gezien dat de GBA specifiek over één bepaald lek oproept om een klacht in te dienen. Ik vind dat merkwaardig.
Ja, tegelijkertijd hoop ik dat ze zich niet in de vingers snijden in die zin dat dat kunnen nogal wat mensen zijn, dat kunnen nogal wat klachten zijn die ze binnenkort gaan binnenkrijgen. En dan zou ik ze eigenlijk bijna aanraden om daar even een specifiek apart klachtenformulier voor aan te maken op de website waar iedereen dat gewoon kan invullen en kan aangeven van ja, ik zit er ook bij, ik wil een klacht indienen, zodat ze die een beetje efficiënt kunnen verzamelen. Anders wordt dat aardig wat. Wil je weten, voor de zekerheid, we hebben de vorige keer ook al vermeld, of je erbij zit, want op zich het idee dat je dat vervolgens gaat melden bij de GBA kan ik alleen maar aanmoedigen. Benikerbij.be, die website van diezelfde Indiete Keukelaar die ik net vermeldde, kun je gebruiken om even te zien of in ieder geval jouw telefoonnummer ertussen zat. En ja, wie weet, voor de gegevensbeschermingsautoriteit, misschien interessant om dat op een zeer toegankelijke manier mogelijk te maken om aan te geven dat je er inderdaad bij zit, om toch zoveel mogelijk van die klachten te verzamelen, want dat maakt de eventuele klacht die men daarmee op wil pakken alleen maar interessanter natuurlijk.
Ja, inderdaad, en dan is het een kwestie van daarmee naar de, ik denk dat het de Ierse autoriteit is te stappen en dan te gaan kloppen en zeggen van kijk jongens, hier moeten we wel echt iets aan doen. Ik vind het behoorlijk arrogant van Facebook dat ze eigenlijk vlak af zeggen, we gaan die 533 miljoen slachtoffers niet waarschuwen en we gaan ze gewoon in hun onwetendheid laten doen en eigenlijk heel vatbaar maken voor phishingaanvallen en dergelijke.
Ja, of misschien moet je net niet naar de Ierse autoriteit en moet je het gewoon even lokaal aanpakken, want die Ierse autoriteit die heeft het nogal druk op het moment.
Nee,
in ieder geval,
point.
Sowieso interessant om te zien wat ook de GBA daar verder nog mee kan gaan doen als die klachten binnenkomen. Dat is weer een voorbeeldje met al die datalekken van hoe we allemaal iets te verbergen hebben. Ik ga er een beetje een punt van maken om volgens mij zo wat iedere episode eventjes het ja, maar als je niks te verbergen hebt, is er niks aan de hand argument onderuit te schoppen. Dat was met Facebook en al die datalekken het geval, maar het volgende voorbeeldje vind ik dat dat nog veel beter aantoont. Komt uit Nederland, zowel de NOS als het NRC, een van de Nederlandse grote kranten, besteden hier aandacht aan. Zeker het NRC, in de show notes een linkje naar het artikel. Een heel goed artikel, groot, lang, maar echt mooi onderzoekswerk vind ik dat. Het gaat over de NCTV. De NCTV is de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Dat is in Nederland een entiteit die een aantal jaren geleden, in de tijden dat de potentiële dreiging van een aanslag, denk aan Londen, Madrid, veel aanleiding om te denken, wij gaan hier meer mee te maken krijgen, werd er een extra eenheid opgericht. De toen nog Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, zonder het stukje veiligheid erachter. En die had vooral als doel om ministers, ook weer beleidsmakers, om die te informeren. Het is geen inlichtingendienst, het is geen organisatie die bepaalde bevoegdheden heeft om af te luisteren of dat soort activiteiten te doen, maar die wel een heleboel analisten in dienst had en die bedoeld was om vooral op een toegankelijke manier voor beleidsmakers een idee te geven van het niveau van bedreiging. Zoals we die ook in België hebben. We hebben zo'nzelfde coördinator die dan een terreurniveau aangeeft. Wel, die heb je dus in Nederland ook. Dat was die dan, die NCTV. En een van de dingen die daar dus het meest tastbaar uitkwam was dat dreigingsniveau, waar dan werd gezegd in hoeverre het risico hoog was. Nu, waar gaat het artikel over? Waar gaat het onderzoekswerk over? Die NCTV is eigenlijk jarenlang zijn boekje ver te buiten gegaan. Wat deed die onder andere? Die is burgers in de gaten gaan houden. Is bijvoorbeeld op social media, ja, waar natuurlijk ook tegenwoordig, zeker in deze tijden, veel van ons leven zich afspeelt, is nepprofielen aan gaan maken om mensen specifiek te kunnen volgen. Wat is daar vooral belangrijk aan? Dat is als jij als ambtenaar of uit een overheidscontext eens een keer iemand zijn online profiel raadpleegt, is daar niks mis mee. Maar ga jij bewust nepprofielen aanmaken en ga je structureel, stelselmatig mensen in de gaten houden op die manier, ja, dan ben je inlichtingenwerk aan het doen, dan ben je gegevens aan het verzamelen, dan ben je effectief mensen aan het bespieden. En dat is iets wat voorbehouden is aan een aantal diensten. Denk in Nederland de AIVD. We hebben bij onze staatsveiligheid. Dus dat is iets wat NCTV eigenlijk helemaal niet mag. Nu, waar gaat het artikel verder dan op door? De cultuur binnen die organisatie. Hoe daar toch ook wel intern een aantal mensen waren die aangaven van ja, wat we hier aan het doen zijn, dat kan helemaal niet. Maar hoe dan een klein klikje van de analisten vond dat dat wel kon. Het hoofd van die kliek haalde dan nog eens het nieuws met uitspraken zoals privacy lijkt meer en meer de westerse variant van de boerka te worden. Die vond dat allemaal maar onzin. Moest allemaal maar kunnen. Wat ik ook nog eens heel treffend vond, want daar is dus al een berichtgeving over geweest, daar zijn artikeltjes over geweest. Vervolgens was er dan een reactie van de NCTV zelf, die aangaf dat in de artikels was dermate veel informatie verwerkt, dat misschien zelfs medewerkers of werksituaties eventueel herleidbaar waren. En dat die herkenbaar waren. Ze gaf dan ook aan een reactie dat het raakt ons enorm dat medewerkers en werksituaties herleidbaar aan bod komen. Wij mogen toch rekenen op een veilige werkomgeving. Wat ik daar vooral treffend aan vond, hè, zoete ironie, is dat ze dan wel vinden dat het voor de werknemers moet gelden die in die artikelen aan bod komen, niet met naam en toenaam overigens, maar dat je wel als entiteit die dat eigenlijk helemaal niet eens mag, burgers moet kunnen bespieden. En dat kan dan kennelijk wel.
Ja, dat is gewoon prachtig, hè. Dat is, wat hij op het einde zegt, dat is fenomenaal. Dat is basically zeggen, ja, we willen toch ook een beetje onze privacy. Maar dan wel zeggen dat privacy meer en meer een westerse variant van de burka aan het worden is. Trouwens, eerst en vooral politiek zo incorrect als maar kan zijn. En ten tweede, uiteraard, smakeloos vanuit een privacyperspectief.
Ja, ja, nee. En dit was dus een mooi voorbeeldje, want dat is dan de link die ik dan even wil leggen met dat als je niks te verbergen hebt. Wat we vorige keer ook al zeiden, en wat ik dat toch, dat vond ik een heel sterk punt in die documentaire van de VRT. Zelfs al zou dat argument gelden, dan geldt dat alleen maar als het systeem perfect is, als de mensen perfect zijn. En dat is iets wat duidelijk niet het geval is. Waarbij ik wil benadrukken, want dat is iets wat je nog wel eens over het hoofd ziet als je dit soort dingen hoort. Ik denk nooit dat daar mensen zijn die bewust erop uit waren om mensen te gaan bespieden, om basisrechten te overtreden, maar wel dat die gewoon in hun enthousiasme, in hun drang om hun rol waar te maken, dingen zijn gaan doen die niet konden. En dat is nu precies dat hellend vlak. Niemand begint daar meteen met, ik ga hier iedereen grootschalig bespieden. Een keer wilden ze een potentieel salafistische prediker eens in de gaten houden en maakten ze een profieltje aan. Daarna deden ze dat nog eens. En voor ze het wisten, wat dat de klassieke aanpak. En dat is nu precies dat hellend vlak waar we steeds naar verwijzen. Op het moment dat er een klein beetje vrijheid ingeboet wordt voor zogenaamd veiligheid. Dat begint heel klein, maar dat is waar dat steeds verder gaat. En dat is dat stukje wat ik toch eigenlijk niet ga nalaten om dat iedere keer te benadrukken. Dit was daar dus weer een mooi voorbeeldje van. Nu van Nederlandse bodem. Die Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Als je dat interessant vindt, raad ik je zeker aan om de long read van het NRC er eens bij te pakken. Heel interessant. Uiteraard in de show notes. Doorspringen naar helaas de klassieker van een overheidsentiteit die, laten we zeggen, uitdagingen heeft met informatieveiligheid. De gemeente Utrecht haalde nu het nieuws, ook weer van Nederlandse bodem dus. Wat heb je daarvan, als ik me niet vergis, security.nl onder andere van kunnen terugvinden, Tim?
Ja, die hebben eigenlijk een hele grave oefening gedaan waar toch een aantal interessante inzichten uit zijn gekomen. Ze hebben een extern securitybedrijf ingehuurd dat eigenlijk heeft de informatieveiligheid van de gemeente heeft onderzocht. En die oefening die levert een aantal interessante cijfers op. Eerst en vooral wil ik wel even benadrukken dat het rapport, en het zal zeker ook in de show notes staan, ik raad dat iedereen aan om te lezen, het is een fantastisch geschreven rapport. Het rapport concludeert eigenlijk eerst en vooral dat de gemeente Utrecht voldoende is beschermd tegen inbraken van buitenaf. Dus de externe pentesting en de inbraken die ze hebben geprobeerd van buitenaf, die zijn allemaal gefaald. Dus daar scoort gemeente Utrecht zeker en vast wel in, daar hebben ze de security wel op orde. Maar een aspect dat helaas nog veel te vaak wordt vergeten, dat is het menselijke aspect. En daar scoren ze een pak minder op. Om even met cijfers te staven, 5800 phishing mails werden uitverstuurd naar medewerkers van de gemeente, waarvan er 1100 gemeentemedewerkers klikten op de link in die phishingmail, waarvan dan nog eens 950 mensen hun inloggegevens ingaven. Dus username en wachtwoord of e-mailadres en wachtwoord. Van die phishing werd slechts 477 keer een melding gedaan. Dat is niet goed. 5800 phishingmails, 1100 gemeentemedewerkers die klikken op die link, dat is sowieso al niet goed. En dan nog eens een kleine 1000 mensen die hun inloggegevens lukraak invullen. Dan zit je met een structureel probleem op vlak van awareness. Om het nog een beetje erger te maken, een van de klassiekers, steek geen USB-sticks die je niet kent in je computer, zijn ze ook opgefaald. 2 van de 4 verspreide USB-sticks, dus je moet dat voorstellen dat ze die USB-sticks ergens achterlaten op kantoor, die werden geplukt in een computer en er werd een file geopend op die USB-stick.
Ja, prachtig. Dat prachtig, is dan de klassieker die... En die hoor ik dan wel eens terugkomen. Waar ik overigens, heb het er al eens eerder over gehad in de show, dat ik geen fan ben van het idee dat phishing mails en daar intrappen, dat dat een probleem is wat uniek is aan de gebruiker zelf. Dat daar zit dat stukje van awareness in, maar op een bepaald moment moet je ook kijken aan de technische kant. Hoe kunnen we eigenlijk voorkomen dat bijvoorbeeld in naam van onszelf, in dit geval in naam van de gemeente Utrecht, er gewoon geen mails verstuurd kunnen worden. We kunnen dat met technologieën zoals DKIM, SPF, DMARC, dat zijn de bekende mailset die je kunt aanpassen om bijvoorbeeld dit soort dingen tegen te gaan. Dat gezegd zijnde, die USB-sticks, ja, waarschijnlijk zat er nog een stickertje op met lees mij zeker niet. En die zijn dan willekeurig achtergelaten in de buurt. En dan zijn er dus kennelijk toch twee van die USB-sticks opgepakt en werd de inhoud geopend. Ja, dat is dan wel iets dat is te voorkomen.
Ja, en zeker als we het hebben over zaken die te voorkomen zijn. Er was onder andere ook een laptop gestolen met een bijbehorend wachtwoord op een post-it aan het scherm geplakt. Er zijn mensen die gewoon lukraak binnen konden wandelen in kantoorruimtes en daar zaken, documenten mee kunnen inkijken zonder dat er iemand hun daarover aansprak van wie ben jij, wat doe jij hier. Dus ze zitten daar wel met een structureel probleem op vlak van awareness. Maar ja, dat is nu iets dat ze eenmaal zullen moeten meepakken in de toekomst en ik ben vooral benieuwd hoe dat ze dat gaan doen. Maar ik onderstreep, ik blijf het onderstrepen, het menselijke aspect is iets dat je wel echt moet meenemen.
Ja, en tegelijkertijd vind ik dat we hier eventjes wat complimenten moeten maken, want dit is dus niet iets wat naar buiten komt omdat externen daar tegenaan lopen en dat gaan testen. Dit is de gemeente Utrecht die zelf heeft besloten, wij gaan iemand inhuren, we gaan dit testen. Dus dan is het in ieder geval op de goede manier getest en kunnen ze nu verbeteringen doorvoeren. Dus wat dat betreft, hopelijk gaat dat steeds beter. En wat ook toch uit dit onderzoek niet naar voren kwam, en dat is iets wat ook weer een terugkerend fenomeen in de podcast is, is het misbruik van toegangen. Het misbruik maken van de toegang die je hebt op systemen om dingen te raadplegen die je niet hoort te raadplegen. Mm-hmm. Uiteraard hebben we daar ook deze keer weer een voorbeeldje van. Ik pak een artikeltje van wellicht een iets minder bekende website, theferret.scot. Niet iets dat ik dagelijks bekijk, maar in ieder geval hadden zij een heel interessant artikel. Want wat hebben die gedaan? Die hebben van de NHS in Schotland, de NHS, het Britse gezondheidszorgsysteem, een heel mooi systeem waar jij dus gratis gebruik kunt maken van de gezondheidszorg, dat is de NHS. Die hebben aan de Schotse NHS Freedom of Information aanvragen gedaan om te achterhalen met hoeveel breaches hebben jullie eigenlijk te maken gehad, met hoeveel onrechtmatige raadplegingen hebben jullie te maken gehad. Daar kwamen toch best wel schrikbarende aantallen uit, waarbij ze het hadden over, het stond het exacte aantal in over de laatste twee jaar, 1395 keer was er de persoonlijke gegevens van een patiënt die gebreached waren. 73 mensen in die context hebben daar ook disciplinair actie voor ondergaan. Wat dan wellicht, dat stond er niet meteen bij, maar dat kan een schorsing zijn of ontslag. Ik weet bijvoorbeeld in de Vlaamse ziekenhuizen, waar ik zelf ook nog wel eens rondloop, daar staat over het algemeen op het onrechtmatig raadplegen van patiëntengegevens simpelweg ontslag. 4 mensen zijn nadien ook effectief aangemeld bij de politie, aangifte gedaan tegen hen. Daar zie je misbruik alomtegenwoordig. Als we het dan hebben over dat menselijke aspect, wat we net zagen bij de gemeente Utrecht, daar valt hier ook wel iets over te zeggen. Mm-hmm. We zoeken het meteen ook even iets dichter bij huis. De nasleep van Sky ECC. We halen hem iedere keer er voorbij, maar voor de zekerheid toch nog eventjes. Dat was die app voornamelijk in gebruik bij criminelen, waar onder andere dankzij de Belgische politie we toegang hebben gekregen tot alle berichten die met dat netwerk werden uitgewisseld. Daar blijft men ondertussen corruptie detecteren. We hebben nu 4 verdachten die extra zijn opgepakt, artikeltje van de VRT. Die mensen zaten onder andere bij de stad Antwerpen, werkten voor de fiscus, zaten bij het havenbedrijf en het gaat dus om mensen die blijkt uit die berichten informatie doorspeelde. Die dus in hun functie zaten om daar gegevens door te spelen, waar dan misbruik van gemaakt kon worden door die criminelen. Een heel klein tellertje wat ook in het artikel van de VRT erbij stond. Ondertussen zijn er 48 mensen opgepakt, zijn er 200 huiszoekingen geweest. 32 mensen zijn nu uiteindelijk zowel van het Antwerps onderzoek als het federaal onderzoek ook formeel aangehouden. En daar gaat dus wel een nadrukkelijk strafrechtelijk staartje krijgen. Ja, het lijkt iets wat ik zou durven zweren dat ik dat vroeger minder nadrukkelijk zo terug zag komen. Maar nu, zonder dat we er echt naar op zoek zijn, is het iedere keer weer raken. Dat misbruik maken van toegangen, wat dan in de mooie terminologie de insider threat heet. Dat is iets wat toch steeds meer terugkomt.
Ja, helaas wel. En ik vrees dat dat ook een realiteit is waar we nooit nog vanaf gaan geraken. Zolang dat er mensen aan systemen kunnen komen, moeten we er rekening mee houden met de mogelijkheid dat die mensen die toegang ook kunnen gaan misbruiken voor eigen doeleinden of voor criminele doeleinden. En dan moeten ook de technische en organisatorische maatregelen genomen worden om ja, die toegang te beheren op een manier zodat dat tijdig gedetecteerd wordt en voorkomen kan worden. Want het is iets, ja, het is zonde om te zien dat het zoveel gebeurt. Hè. In Schotland 1395 breaches die in verband stonden met insider threats. Dat is heel veel op 2 jaar tijd. Dat is eigenlijk veel te veel.
Ja, het is iets waar je nu ook ziet dat er meer aandacht voor is. Ik zat om dan gewoon nog maar even een shout-out te doen naar een andere podcast, Cyberhelden, podcast van Ronald Prins, de vroegere baas van Fox IT, vrij bekend. Daar was iemand die echt als specialisatie heeft, Elsien van Os heet ze, ik heb die op Twitter volg ik die al een tijdje, die heeft als specialisatie het omgaan met insider threats. En ik vond dat die onder andere een heel interessante opmerking maakte, waarbij je dus zei van ja, je ziet dat daar een hele sterke technische component aan zit om dat soort dingen tegen te gaan. Aan de klassieke informatieveiligheidskant, de security kant, binnen bedrijven moeten ze hun beveiliging beter op orde hebben, logging beter op orde hebben, zodat ze dingen kunnen tegengaan. Maar zit er ook een absolute, ja, zoals we het dan ook uit de privacy kant kennen, je hebt de technische maatregelen, maar zit er ook een organisatorische kant aan, waarbij je veel meer moet stimuleren dat mensen dingen kunnen melden als ze een collega iets zien doen wat er niet klopt. Waarbij je veel meer een klimaat moet creëren waarin er ook veel minder aanleiding is om dit soort dingen te gaan doen. Dus wat vond ik een interessante daar, dat ze ook zeiden, als je dan met zo'n insider threat programma aan de slag gaat, waar we dus nu zien dat daar toch wel een behoefte aan is, om daar steeds meer naar te kijken. Als ik in Antwerpen nu de stad of federaal de fiscus of het parket was, dan zou ik toch eens heel nadrukkelijk van zulke soort programma's werk gaan maken, want daar zit ook duidelijk wat ruimte in. Dat men dus aangaf van ja, daar zit ook echt een organisatorische component aan om dit aan te pakken. Je gaat het niet alleen maar technisch dicht krijgen, een beetje het verhaal van alle veiligheidsmaatregelen. Hè. Maar dus, ja, dat vond ik een interessante. En weer voorbeeldjes hè, van goed, de havenarbeiders die gecontacteerd werden zullen ook gedacht hebben, ik heb toch niks te verbergen, maar ja, in die context is dat iets wat dus toch weer terugkwam.
Ja, dat argument van als je niks fout doet, heb je niks te verbergen. Dat kan je zo meteen lek prikken door zo'n voorbeelden aan te halen. Hè. Zolang dat je met mensen zit die dat ermee te maken hebben, ja, dan kan je met misbruik zitten. Dan is die mogelijkheid er en dan moeten we daar rekening mee houden.
Nu goed, we kunnen weer teruggaan naar wellicht wat misbruik op meer institutioneel niveau. Vooral door de advertising-industrie, het toepassen van allerlei tracking. Je had een artikeltje meegenomen van NOIP. NOIP is, dat staat voor None of Your Business. Die organisatie die Max Schrems, de privacy-activist, heeft opgericht. En die dat gebruikt om onder andere steeds grootschalige rechtszaken aan te spannen tegen de grote jongens. Nu, in dit geval is Google er weer bij. Ja, goed, je hebt hem al gelezen. Wat is Max Schrems in deze van plan?
Ja, privacy-god Schrems does it again. Hè. Hij heeft Google beschuldigd van het illegaal volgen van Android-gebruikers en een klacht ingediend bij de Franse toezichthouder KNIL. Het gaat hier eigenlijk specifiek over de Android Advertising ID, die je op een Android-telefoon niet kan uitschakelen, maar enkel kan resetten. Die Android Advertising ID, dat is eigenlijk een identificator die automatisch wordt ingesteld op je Android-telefoon en die, om het simpelweg te zeggen, eigenlijk alles gaat volgen wat jij doet binnen die Android-telefoon. Welke apps je gebruikt, wat je daarop doet. Een van de None of Your Business advocaten, Stefano Rossetti, geeft het eigenlijk heel mooi weer. En ik citeer, stel je voor dat je een gekleurd goedje op je handen en voeten hebt die elke stap en actie die je onderneemt markeert als wat je aanraakt binnen het mobiele ecosysteem. En je kunt het niet verwijderen, je kunt het alleen in een andere kleur veranderen. Dit is precies wat het Android Advertising ID is. Het is eigenlijk een tracker die elke actie binnen en buiten het mobiele ecosysteem vastlegt en je kan hem niet verwijderen, je kan hem enkel resetten waardoor het gewoon van kleur verandert en je dan weer vanaf nul begint. En dat is volgens Max Schrems en zijn organisatie dus incorrect, want er wordt nooit toestemming gevraagd. Het is een tracker zoals dat je cookie trackers hebt, maar zonder toestemming en meteen geïnitieerd van zodra je die telefoon aanzet. En dat kan niet.
En is er al enig zicht op wat daarmee gaat gebeuren, of is het puur de aankondiging, we gaan
puur
dit doen?
Aankondiging. Ja, okay. Dus het is een pure aankondiging nu. Wat daar nu van gaat komen, dat is niet duidelijk, maar dat is iets dat we zeker en vast op de voet zullen volgen. En eens dat daar meer informatie over is, dan kan je het natuurlijk verwachten in de podcast. Hè.
Absoluut, absoluut. Dan met wat kortere berichtjes pakken we er meteen de volgende bij. Deze komt van Bleeping Computer. Interessant om meerdere redenen. Waar ging het over? Dit was iemand die dacht dat hij 70% van het internet plat kon leggen door een bomaanslag voor te bereiden op de Amazon data centers. De AWS Amazon Web Services. Hoe kwam hij dat op het spoor? Via Signal, dus wat dat betreft had hij al een heel klein beetje operational security. Hè? Een beetje nadenken over hoe hij zichzelf moet beveiligen. Had hij bedacht, Signal gebruikte die. Was hij met iemand, een vriend wellicht, was hij berichtjes aan het sturen. Een vriend heeft hem erbij genaaid, want die dacht, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar op het moment dat we bommen gaan leggen, dan ben ik het er niet meer mee eens. Die is naar de FBI gegaan, heeft die berichtjes laten zien. En daar heeft men die persoon dus bijna in de val kunnen lokken, zou je misschien zeggen, maar op enig moment bleek dat die persoon daar toch echt wel mee door wilde gaan, dat het niet alleen maar berichtjes waren, dat die ook C4 wilde gaan kopen. En heeft de FBI dus in een undercover operatie iets opgezet waarbij die man zogenaamd C4 kon kopen en die effectief C4 ging kopen. Dus ze hebben dat door laten gaan. Die persoon heeft inderdaad geld meegenomen, heeft die aankoop willen doen. Op dat moment is hij opgepakt. Meerdere dingen die ik hier leuk aan vind om hem mee te nemen. Behalve natuurlijk dat het belachelijk is om te denken dat je door één datacenter van Amazon plat te leggen met je bom, vooropgesteld dat het überhaupt al lukt, 70% van het internet plat legt. Geeft aan dat wellicht de Texaan in dit geval die de aanslag wilde plegen er niet al te lang over nagedacht had. Je ziet dat ook een beetje terug, kennelijk in de interviews na de rand bleek dat het ging om iemand die dacht dat hij daar ook de servers van de FBI en de CIA wel plat kon leggen en dat hij de oligarchie die de VS regeert lam kon leggen. Dus nou, niet al te veel over nagedacht, zo blijkt. Maar desalniettemin, dat idee dat je door één datacenter plat te leggen 70% van het internet kunt pakken, ja, dat is iets wat alleen Amazon zelf kan. Als zij wel eens een intern foutje hebben, hebben we wel eens gezien dat heel veel diensten plat liggen. Maar Amazon heeft zoveel datacenters die continu repliceren qua data over elkaar, ja, dat in ieder geval niet gaat lukken. Daarnaast ook interessant, ook weer om zo'n discussie erbij te pakken van ja, mensen die met Signal werken, dan kunnen inlichtingendiensten kunnen er niet meer aan. Daarom moeten we encryptie maar gaan backdoor, moeten we een achterpoortje maken. Ja, Signal kun je gebruiken. Signal is zeer privacy georiënteerd. Neemt niet weg. Dat is op het moment dat iemand die berichtjes ontvangt en die gaat daarmee naar de politie en dan zijn die berichtjes natuurlijk perfect leesbaar. En dat is ook wat er hier gebeurd is.
Ja, shout-out naar die persoon die daarmee naar de autoriteiten is gestapt en op een bepaald moment heeft gezegd van, dit gaan we toch niet doen. Ik ben ook zeker vast te vinden voor een potje big tech bashing, maar als we C4 erbij gaan halen, dan haak ik toch ook af. Trouwens, voor de mensen thuis, C4 betekent hier niet de ontslagbrief, maar een plastic explosief.
Inderdaad, misschien heb ik iets te veel terrorisme-shows gekeken op Netflix en dergelijke, dat meteen duidelijk is.
Ja, ik bedoel, van een C4 kan je ontploffen of dat dan nu een ontslagbrief is of een explosief, maar toch even verduidelijken dat het hier expliciet gaat over het explosief.
Hij probeerde geen ontslagbrief aan te kopen, maar effectief een poging om een bom erbij te halen. Iets wat dus netjes gedetecteerd is en nogmaals meegeeft, Signal leuk en aardig, maar uiteraard als iemand dat vervolgens laat zien, dan ben je er nog steeds bij. Nu goed, bomaanslagen, ja, dat is iets wat natuurlijk best heftig is. Nu, er zijn dingen die daar nog een stukje boven staan. Ik bedoel, ransomware zien we heel veel voorbij komen, maar ondertussen, nu is het echt wel even heftig geworden. En dit is het moment waarop ik zeg, nu moet het genoeg zijn met die ransomware. Het wordt tijd dat inlichtingendiensten, politie daar met man en macht achteraan gaan aan de makers van die ransomware. Want deze laatste aanval is de druppel. Bakker Logistics, maker van onder andere voorverpakte kaas, heeft een ransomware aanval gehad waardoor de Albert Heijn geen voorraad voorverpakte kaas meer in de schappen kon leggen. De grens is bereikt.
Dat is gewoon absolute waanzin. Dat is chaos. Dat is nog erger dan het toiletpapier dat op was aan het begin van deze pandemie.
Dus ja, goed. Alle gekheid op een stokje. Ransomware blijft dus aan de orde van de dag. Iedereen heeft ermee te maken. En waar wij misschien kunnen lachen van goed, een stukje voorverpakte kaas, dan doen we even zonder. Moet ik niet uitleggen dat voor Bakker Logistics als bedrijf zelf dit natuurlijk een nachtmerrie is. Op de korte termijn, hele korte termijn, waren er geen leveringsproblemen. Maar nu de laatste dagen waren die er dus wel. Waar dus opnieuw het op het oog duizend in dozijn ransomware legt weer een bedrijf plat. Dus toch iets om altijd aandachtig mee te blijven. En alle commentaar erbij. Ondertussen wel tijd dat men toch op de een of andere manier gaat proberen daar eens iets structureels tegen te doen. Hè? Want dat is iets wat in 2021, nadat 2020 het jaar was waarin het echt doorbrak, 2021 gaat het rustig door. Dat is echt een plaag aan het worden. Dus ik hoop dat we daar wel degelijk op handhavingsniveau iets gaan kunnen verzinnen om dat wat aan te pakken. Want het blijkt toch iets wat steeds weer werkt en waar we toch heel wat bedrijven serieus last van ondervinden. Opnieuw, Bakken Logistics gaat er niet om kunnen lachen. Gaan we even door met een ander voorbeeldje van systemen die misschien niet helemaal op punt staan. Jij haalde, Tim, het artikeltje van de VRT erbij, maar was op heel veel media te vinden natuurlijk, over QVAX.
Ja, inderdaad. Zelfs jij hebt het erover gehad, hè, op Radio 1 en op de VRT. QVAX, ik denk dat we het allemaal wel hebben gezien. Het was een slordige uitrol eigenlijk, hè, van het nieuwe platform waarop mensen zich kunnen registreren op een reservelijst voor een vaccinatie te kunnen krijgen. Iets waarvan je in deze tijd toch wel best verwacht dat daar heel veel volk op gaat afkomen als je dat online zet. Maar dat blijkt niet zo te zijn. De mensen achter QVAX waren daar niet op voorzien dat daar een massa mensen op ging afkomen. Dus wat kreeg je dan? Je kreeg wachtrijen om de drukte te vermijden die je gemakkelijk kon omzeilen door een scriptje uit te zetten. Ook al gekheid op een stokje. Een onduidelijke privacyverklaring waar het eigenlijk in veel te juridische tekst wordt uitgelegd wat er nu eigenlijk concreet met die data gebeurt. En die ook eigenlijk nog een aantal zaken bevat die daar niet echt kloppen en verduidelijk moeten worden. En geen transparantie over het achterliggende commerciële bedrijf dat achter QVAX staat en dat die website en de systemen erachter eigenlijk onderhoudt. Het is zo dat QVAX eigenlijk is opgezet, is ontwikkeld door een commercieel bedrijf dat is volledig betrokken bij die ontwikkeling van de website en de verwerking van persoonsgegevens, maar er is eigenlijk weinig tot geen informatie over dat bedrijf. Dat is voorlopig nog een groot mysterie, wie dat erachter zit, welke maatregelen dat zij genomen hebben. Onder andere Frank Robben, toch wel echt een topman in België achter verschillende IT-applicaties van de overheid, zoals de Kruispuntdatabank van de Sociale Zekerheid, Corona Alert en dus ook nu QVAX, verdedigt de website en de systemen, zegt dat er maatregelen genomen zijn die genomen moeten worden, maar ja, hij bespreekt eigenlijk de gekregen kritiek niet, hij gaat ook niet dieper in op wat zijn die maatregelen nu echt. Dus voorlopig voelt dat nog aan als een afwimpeling.
Ja, inderdaad. Nu, hier moet ik wel zeggen, ik heb de indruk dat men hier ergens ook een bewuste afweging heeft gemaakt. Is te zeggen, we willen zo snel mogelijk die vaccinatielijsten op kunnen zetten. De gevoeligheid van de gegevens, Rijksregisternummer zit er wel bij, dat is natuurlijk wel gevoelig, maar er zitten geen medische gegevens in en ik denk dat men daar ergens een bewuste afweging heeft gemaakt tussen we willen dit zo snel mogelijk op poten zetten en we moeten eventjes de afweging maken tussen hoeveel tijd wil je weer instoppen en of hoe belangrijk is het om dit systeem gewoon werken te krijgen. Ik moet daar ook bij zeggen, Frank Robben die wat ongelukkige media optredens heeft, laten we het zo zeggen, die misschien ook een beetje gefrustreerd is met alle negatieve aandacht die ervoor is, want om voor die man even een lans te breken, ik heb met hem een paar keer te maken gehad, onder andere ook in calls op een zaterdag, dat er nog beslissingen moesten worden genomen over verwerkingen met medische gegevens. En je kunt daar veel over zeggen, maar ik heb altijd het idee gehad dat hij wel effectief bezig is met wat is het beste rond de verwerking van die gegevens, hoe kunnen we dit zo veilig mogelijk doen? Als ik van overheidswegen applicaties gemaakt zie worden waar gevoelige gegevens in zit en je zegt mij die is gemaakt waar Frank Robben achter zit, ga ik sneller ervan uit dat het veilig is. Ondanks alle andere dingen die erover te zeggen vallen. Ik bedoel, op het moment dat je in zo'n gesprek op de radio dan aanhaalt van ja, kijk, absolute veiligheid heb je alleen op het kerkhof, weliswaar strikt genomen 100% correct. Diplomatisch, tactisch is het misschien niet het beste antwoord. Maar goed, hier ook weer. En dan nog eventjes over die wachtrij. Ook belangrijk om daar nog even mee te geven dat weliswaar het systeem wat die wachtrij genereerde was makkelijk te omzeilen, maar je had er niks aan. En die wachtrij had alleen maar tot doel, laten we zorgen dat hier niet gebeurt wat er met die andere website, de My Health Viewer, wel was gebeurd. Laten we zorgen dat die website niet plat gaat, maar uiteindelijk kom je er voorbij, ja, dan zijn dat misschien 100, 200 mensen die weten hoe dat moet. Ja, prima, dan is het doel wat wij wilden bereiken, namelijk de website mag niet plat gaan, is nog steeds bereikt. En je komt toch geen seconde sneller op de wachtlijst terecht, want daar zitten hele andere criteria dan puur het tijdstip waarop je hebt aangemeld. Neemt niet weg En dat is hetgene wat inderdaad ook in het gesprek op de Radio 1 voorbij kwam. Dat dit als overheid moet je beter weten. Je moet dit aanzien komen. En je moet, ook al wil je zo snel mogelijk iets op poten zetten, misschien toch net even iets meer nakijken naar hoe gaat dit naar publieke perceptie gezien worden. Want ja, mensen die hierbij betrokken zijn, die hier even de moeite hebben genomen dit uit te zoeken, die weten dat het uiteindelijk een beetje een storm in een glas water is. Maar voor de grote meerderheid is nu weer de perceptie ontstaan van ja, de overheid gaat niet goed om met allerlei gevoelige gegevens.
Ja, en dat is mijn grootste zorg, hè, inderdaad. Over de systemen die achter QVAX liggen, daar is relatief weinig over te zeggen. Idem dito over Frank Robben, die man heeft zich al meer dan genoeg bewezen, denk ik. Maar ja, naar perceptie toe, bij de gemiddelde burger, is dit weer al een steek en is dit weer al een faal, waardoor het vertrouwen in de overheid en de manier van aanpak weer al verlaagt. Onnodig eigenlijk.
En dat is dan toch eigenlijk, ja, die perceptie is iets wat daar belangrijk aan is. Een beetje het omgekeerde, om dan eventjes een mooi bruggetje te maken naar ons volgende artikeltje, is wat de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland heeft gedaan. We hebben het er zelf ook over gehad, dat daar zelfs een motie in het parlement in Nederland werd aangenomen dat er eigenlijk een verdrievoudiging van het budget nodig was. Dat de minister in kwestie doodleuk heeft gezegd van ja, dat kan wel zijn die motie, maar we gaan dat toch niet doen. Nu begint er langzaamaan ook wat naar buiten te komen waarom het dat misschien zo oneerlijk niet is, dat niet doorgaat, die gigantische verhoging van het budget. Mm-hmm. Want de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, ja, daar zegt men van, die heeft de PR kennelijk heel goed op orde, maar zijn eigen organisatie niet. En komt nu toch langzaamaan wat meer naar buiten dat het onderzoek van KPMG, wat de basis was voor de vraag voor die verdrievoudiging van het budget, dat daar wel een ongelooflijke bandbreedte in zat. Als in van, ja, we van tot budget zou er ongeveer nodig zijn, waarbij het ene uiterste de verdrievoudiging was en het andere uiterste misschien een kleine vermeerdering. Maar bovenal dat die toch ook constateerde dat het ergens ook een beetje koffiedik kijken blijft, omdat er eigenlijk te weinig registraties zijn, dat er geen fatsoenlijke analyse kan gebeuren van tijdsbesteding van medewerkers, omdat niemand tijd bijhoudt en je dus eigenlijk niet kunt inschatten of er een capaciteitsprobleem is. Waarbij ze, en dit vind ik wel een interessante, want dit is een cultuurverschil wat ik veel terug zie komen, waarbij men ook aangeeft van ja, die datalekmeldingen, dat is eigenlijk niet de juiste maatstaf. Want er zit nu eenmaal een behoorlijke zeurcultuur in de Nederlander. En die gaan veel sneller meldingen doen dan elders. En ik kan daarvan zeggen wat ik wil, maar het klopt gewoon. Als je puur naar de aantallen gaat kijken, ik geloof dat 2020 waren de cijfers 40.000 meldingen van een datalek. Als ik het vergelijk met in België, hadden we het erover 900. Iets waar je ook terug ziet op, als je een kaartje zou maken van de verschillende landen en het aantal datalekken, dan staat ten eerste Nederland bijna op eenzame hoogte. Maar daarnaast zie je dat hoe meer je naar het zuiden je gaat, hoe minder datalekmeldingen er zijn. Dat echt ook een cultuurgebonden ding is, waar je gewoon ziet dat men op andere plekken iets minder snel in ieder geval zo'n melding gaat doen. Of misschien minder snel denkt, dit incident is wel of niet meldenswaardig. Daar zit dan een beetje die zeurcultuur in. Ook de hoeveelheid klachten die de AP krijgt, waarbij ze dan zeggen van ja, we kunnen er maar zoveel van behandelen. Daarvan wordt dan ook gezegd van ja, maar we weten eigenlijk niet hoeveel van die klachten gaan nu echt om iets wat er een beetje toe doet. En hoeveel daarvan is gewoon een gefrustreerde burger die niet meteen antwoord heeft gekregen op zijn verzoek op inzage, maar waar eigenlijk niks aan de hand is. Mm-hmm. Men zegt niet dat dat zo is, maar men zegt wel op dit moment is er eigenlijk niks voorhanden om aan te tonen of het nu het een of het ander is. En op het moment dat jij gaat zeggen wij moeten er een goede 40 miljoen bij krijgen, ja, dan willen we toch eigenlijk iets hardere cijfers zien. En hoezeer ik ook vind, nog steeds als bottom line, dat die budgetten omhoog zouden moeten gaan, omdat het werk er echt wel ligt, of dat dan meteen met 20, 30, 40 miljoen zou moeten zijn, ja, dan snap ik volledig dat je als regering zegt, daar willen we graag iets meer cijfers van. Ik zou willen dat men dat soortzelfde nauwkeurigheid aan de dag legde bij allerlei andere beslissingen. Van, goh, we willen daar wel eens cijfers van zien. Maar in dit geval is het waarschijnlijk gewoon terecht.
Ja, inderdaad. En dan hopelijk hebben ze daar dan een lesje uit geleerd en kunnen ze de volgende keer als die discussie aan bod komt, wat dat ongetwijfeld zal zijn, effectief met die cijfers komen. Want dat, ik vind altijd leuk om zo'n zaken te volgen, want dat geeft ook een beetje insight in hoe dat die gegevensbeschermingsautoriteit in verschillende landen werken. Er zit veel verschil op de verschillende landen en ik vind het altijd leuk om te zien, ja, hoe is die interne politiek nu, hoe werkt dat nu, hoe gaat die te werk?
Ja, absoluut. En ja, het is het artikeltje waar ik naar link, wat op netkwesties.nl stond, is iets waar men daar toch eigenlijk wel behoorlijk in detail doorheen is gegaan. En ja, daar zitten echt wel een aantal goede punten, waar we in ieder geval niet hals over kop er maar geld overheen moeten kappen. Want dat is tegelijkertijd iets wat je vaak ziet. Hè. Oh, is hier iets niet goed met capaciteit of loopt het niet goed? Wel, laten we er een berg geld tegenaan gooien en dan komt het wel goed. En dat men daar zegt van, goh, laten we even dat stapje terugnemen. En eens beginnen met te kijken of de werking efficiënter kan, gestructureerder kan. En dan hebben we wellicht ook een goed beeld van hoeveel geld er echt nodig is. Ik denk dat daar gegevensbeschermingsautoriteiten in heel Europa een les uit kunnen leren.
Absoluut.
Dus ja, zeker iets om ook een stukje op te volgen. En ook om vooral om te zien, om, als men die cijfers dan effectief oplevert, wat er dan effectief overblijft van gebrek aan capaciteit. Want opnieuw, om dat niet af te doen, dat is er volgens mij wel degelijk. Dat gezegd zijnde, springen we door naar een, iets wat de Europese Commissie publiceerde. Ze noemen dat het Digital Green Certificate. Dan denk je misschien, ah, we gaan toch iets doen aan die zonnepanelen en vergoedingen daarvoor. Maar het digitaal groen certificaat heeft wel degelijk te maken met een certificaat of een soort vaccinatiepaspoort. En dat is waar men dan over doet. Mm-hmm. Ja, dat heet dan de Digital Green Certificate. Wellicht een verwijzing naar iets anders, groen certificaat wat iets te maken heeft met gezondheid. Ik ken het niet, maar in ieder geval, daar gaat het om. Doen veel analyses de ronde over, maar men heeft dus vanuit Europa een voorstel uitgewerkt waarin men zegt, oké, dit is hoe het coronapaspoort eruit moet gaan zien. Technische implementatie, dat wordt in de vorm van een app. En wat ik interessant vond, dat is een aantal grote claims die men doet in de publicatie daarvan. Accessible and secure for all citizens, halen ze erbij. Geen discriminatie. Alleen essentiële data die ze gaan bijhouden. En na wat op en neer gelezen te hebben, ja, valt dat toch behoorlijk wat op aan te merken. Als we die eerste claim erbij pakken, toegankelijk en veilig voor alle burgers. Als je het voorstel zelf gaat bekijken, is dat eigenlijk iets wat niet echt onderbouwd is. Toegankelijk voor alle burgers. Ja, als je bedoelt dat iedereen er aan kan komen, ja, dat kan misschien zo zijn dat men dat gaat doen. Maar niet iedereen kan natuurlijk aan een positief certificaat komen of negatief, dat is maar wat je bedoelt, hè, maar dus een veilig certificaat.
Mm-hmm.
Gaan we verder kijken naar hoe dat systeem zou moeten werken. Kijk men dus naar een systeem waarbij jij als burger naar een ziekenhuis of een arts gaat, daar laat je een test uitvoeren. Of je laat je vaccineren en dan gaat zo'n zorgverstrekker een soort certificaat verstrekken. Die gaat ergens in een centraal systeem, een Europees beheerd systeem, gaat die registreren, deze persoon heeft nu effectief een vaccin gehad of deze persoon heeft een negatief testresultaat wat dan zo lang geldig is. En dat gaan ze dan als het ware tekenen. Daar wordt ook hier een vorm van encryptie gebruikt, asymmetrische encryptie, om aan de ene kant het tekenen zelf alleen mogelijk te maken door de ziekenhuizen, hulpverleners, maar tegelijkertijd daarmee iets te publiceren wat voor iedereen te raadplegen is. Het stukje privaat dus, het private handtekening die voor een ziekenhuis of een arts beschikbaar is, en het publieke stukje waarin dan in die app zichtbaar is, ah, deze persoon heeft een veilige status. Wat ik helemaal niet terug zag komen, wat ook vele anderen die bekeken hebben, helemaal niet terug zag komen in die situatieschets van de Europese Commissie, is van ja, hoe veilig is dat dan? Hoe hebben we opgezet dat het veilig is? Wat gebeurt er als ergens in die keten, want het is een Europees systeem, dus zonder op dat land te willen pikken, maar als in Roemenië een arts zijn toegang verkoopt en die begint die certificaten aan de hand van fraude te verkopen, ja, dan is dat dus eigenlijk potentieel het hele Europese systeem wat op de helling staat.
Mm-hmm.
Central point of failure. Hoe dat dan afgedekt moet zijn, is iets wat uit het voorstel helemaal niet blijkt. Dus ja, daar zitten gewoon gigantische risico's aan. Als je dan denkt van ja, risico's, dan zullen ze daar wel, zoals het zo mooi heet, een impactanalyse op gedaan hebben. Wat kan hier allemaal verkeerd mee gaan? Ja, dan staat in datzelfde voorstel dat ze vanwege de tijdsdruk geen impactanalyse hebben uitgevoerd. Ze hebben dus niet gekeken, ja, wat nu als dit en dit en dit allemaal verkeerd gaat. Dat puntje van geen discriminatie, ja, iedereen kan dus inderdaad zo'n certificaat wel gaan halen, maar als het negatief is, ja, dan begint de discriminatie natuurlijk pas. Dan kun jij mogelijk niet meer reizen, kun je mogelijk niet meer naar evenementen toe. Ja, dat is de definitie van discriminatie. En tenslotte, De enkel essentiële data, als je gaat kijken wat daar vervolgens op staat, gaat het om een unieke ID die mensen toegekend krijgen. Naam, geboortedatum, de ziekte waar het over gaat, het vaccin wat je gekregen hebt, de producent, de datum waarop het is afgegeven. Vooral die unieke ID, hè. We gaan dan eigenlijk weer naar een systeem waarbij dus in heel Europa een centrale databank is die ID's gaat bijhouden. Wie beheert die databank? Wat gebeurt daarmee? Hoe lang wordt die bewaard? Allemaal dingen die nog niet bepaald zijn in dat voorstel. Lang verhaal kort, daar zitten aardig wat gaten in. En waar ik misschien nog wel eens dacht van, goh, als zo'n paspoort het mogelijk maakt dat we met z'n allen weer vrij kunnen reizen, wie weet valt daar nog iets mee te doen. Maar als je dit op een rijtje zet, denk ik van nee, moeten we niet aan beginnen.
Nee, en waar dat je terecht bij QVAX nog zegt van ja, daar is enige tijdsnood aan verbonden, daar moeten we een balans vinden tussen dat systeem zo snel mogelijk online krijgen en de nodige maatregelen nemen, technisch en organisatorisch, om die verwerking te beveiligen, kan je dat daar ergens nog snappen, gezien de persoonsgegevens die erin zitten vrij gelimiteerd zijn, buiten dan het Rijksregisternummer. Hier is dat een ander verhaal, want je zit echt met een centraal systeem dat voor heel Europa moet werken, waarbij ze nog niet eens de moeite doen om een analyse te maken van de risico's en de impact van die risico's. En als je zelf dat nog niet doet, dan, en eigenlijk als argument dan aanhaalt voor het niet doen van zo'n analyse, ja, maar de tijdsnood en we moeten dit zo snel mogelijk online krijgen, dan is het tijd om een stap terug te zetten, die tijdsnood even te laten varen en alsnog die risicoanalyse eerst te doen. Want als je dat zo leest, ze beloven heel veel en ze kunnen de helft ervan nog niet eens onderbouwen van wat ze beloven.
Het is een gecentraliseerd Europees systeem waar gezondheidsgegevens over alle burgers van bijgehouden gaan worden. Als dat nog niet een kleine impactanalyse waard is van, goh, wat kan hier allemaal fout gaan? Ja, wat dan wel? En hoe simpel het alternatief ook is, en tot nu toe zie ik dat nergens terugkomen. Ik weet niet zeker waarom dat niet is, want ik bedenk me dan iedere keer, we hebben al zoiets, dat is een geel kaftje wat je kunt krijgen, wat je moet meenemen als je op vakantie gaat naar een tropisch land bijvoorbeeld en ze willen zien dat jij gevaccineerd bent. Dat is een geel boekje, daar staat een stempeltje in en daar staat in, deze persoon, de houder van dit papiertje, die is gevaccineerd. Waarom gaan we niet gewoon dan, als het dan toch per se moet, waarom gaan we dan niet naar zo'n systeem, iets wat makkelijk te verwijderen is, iets wat niet gecentraliseerd is, iets wat iemand gewoon zelf kan bijhouden. Het is iets, goed, we hebben nu het eerste voorstel gezien, misschien moeten we even kijken wat ze met de feedback doen. Maar hier, wat ik ook vorige podcast al zei, tegen dat ze dit goed hebben uitgeklaard naar een systeem wat dan wel veilig, niet discriminatoire en met respect voor alle fundamentele mensenrechten, eer dat ze zo'n systeem hebben uitgewerkt, denk ik dat we die crisis op zijn hoogtepunt al lang gehad hebben. Dus ja, ik hoop nog steeds dat dit stiekem een stille dood gaat sterven.
Ja, inderdaad. Wishful thinking. Laten we hopen dat het zo is.
Ja, inderdaad. In deze tijden probeert men dat soort dingen er eerder meer door te duwen dan minder. Maar goed, we zullen het zien. Dan hebben we nog even een kort stukje over de autoriteiten. Ik zoom vooral in op de Italiaanse Garante. You will respect my authority. Die haalt nog eens een keer het nieuws met een boete van 5,3 miljoen euro. Dat kan tellen voor een bedrijfje wat Fastweb heet. Vooral vanwege het feit dat zij hun vooral heel agressieve telemarketingtechnieken erop toepasten en dus met andere woorden gegevens verwerkte zonder de juiste wettelijke basis op een manier die tastbaar mensen in hun thuisomgeving of waar dan ook schade, maar dus in ieder geval waar ze echt mee lastiggevallen werden. Ook weer zo'n voorbeeldje. Flinke boete, 5,3 miljoen, daarom pak ik hem er even bij. Voor de rest, weinig noemenswaardigs, behalve dat we nog even kunnen vermelden dat de Spaanse autoriteit lustig doorgaat en ook weer sinds de vorige podcast 5 boetes heeft uitgedeeld. Geen grootschalige, geen miljoenen boetes, maar toch weer iedere keer 5, 6, 10.000 euro. Die zijn daar stevig mee bezig, dus ja, de autoriteiten blijven hun ding doen. Dan kijk ik nog eventjes naar onze categorie met de privacy toeltjes. Mm-hmm. Ik laat jou de eerste meegeven, Tim. Wat voor toeltje heb jij meegenomen?
Ja. Omdat we toch nog een beetje in die sfeer willen blijven van quick wins, easy stuff, heb ik deze keer Authy meegepakt. Authy is een authenticator-applicatie die je kan installeren op iOS, Android, Windows denk ik ook zelfs, en ook op desktop-applicatie. En ook een desktop-applicatie, dus je kan hem, dat is super gemakkelijk. Je kan hem op je mobile phone installeren en daar gebruiken, maar je kon hem ook als browser-extensie installeren op je desktop, op je laptop, zodat je niet altijd je gsm moet pakken om te authenticeren als je two-factor authentication gebruikt. Het is eigenlijk een applicatie die codes genereert als je two-factor authentication wilt gaan toepassen. Beetje een variant van Google Authenticator, maar in mijn ogen een pak beter. In die zin dat ze dus die multi-device support aanbieden. Ja, hun user interface is in mijn ogen ook stukken beter. En ik ben er gewoon een geweldige fan van, want het is een heel gemakkelijke manier om two-factor authentication toe te passen op al mijn accounts.
Ja, twee redenen, want ik gebruik hem zelf ook waarom ik langzaamaan af ben gestapt van de klassieker, gewoon via sms een code toegestuurd krijgen. Eén, omdat je dus die met het mooie jargonwoord simswapping, maar dus die techniek waarbij anderen toegang krijgen tot jouw sms'jes toch couranter wordt. En dat we ook voorbeelden in België, in Nederland hebben gezien, waarbij mensen toegang krijgen tot jouw mobiele nummer. En ja, dat daar toch afhankelijk van hoeveel risicovolle activiteiten jij doet, maar dat er een risico is dat mensen dat bij jou doen. Ja, op het moment dat het via zo'n applicatie gaat, kan dat niet meer. Als ze dan toegang krijgen tot jouw nummer, hebben ze nog steeds geen toegang tot die codes. Daarnaast, en dat is iets waar ik tegenaan liep toen mijn telefoon een keer kapot ging, ik gebruikte in het verleden Google Authenticator. Ja, daar zit geen online backup mogelijkheid in. Dus als die telefoon kapot is en al jouw codes zitten in Google Authenticator, ja, dan heb je een probleem. En dan moet je via allerlei backup procedures al jouw applicaties waar je dat gebruikt weer opnieuw gaan koppelen. En Authy doet dat wel op een manier dat je dat op meerdere devices kunt installeren. Ik was daar eerst wat huiverig voor, tot ik het een keer echt heb geprobeerd. In die zin dat ik dacht van ja, maar dan is dat weer gewoon een account. En als iemand daar toegang toe krijgt, kan die meteen op iedere device aan mijn codes komen. Is niet zo in die zin dat voordat je een nieuw device kunt koppelen aan Authy, aan jouw account, moet je een speciale backup code ingeven die dan weer ergens apart moet zijn bijgehouden. En ja, dat is iets wat ik qua opzet vind ik dat dus echt wel veilig genoeg. En ja, ik vond het dus een hele mooie tooltip van jou om mee te nemen. Authy.
Ja, het zit heel goed in elkaar. Ook super gemakkelijk in gebruik. Dus alleen voor iedereen die niet zo goed weet van welke two-factor authentication mechanismes moet ik nu gaan gebruiken. Zoveel mogelijk wegstappen van sms en zoveel mogelijk naar een mobiele applicatie zoals Authy. En wat heb jij meegepakt, Bart?
Wel, een beetje een klassieker. Zo klassiek dat je hem nog wel eens wilt vergeten, maar dat ik hem toch even mee wil nemen voor de mensen die hem nog niet hebben. Een adblocker. Een hele specifieke, het is te zeggen Adblock Plus, eentje die ik al jaren gebruik, waar ik ook het bedrijfje wat die maakt, een aantal mensen ken die daar werken, vind ik altijd belangrijk. Ik bedoel, er zijn heel veel tooltjes beschikbaar, maar door even een paar keer gesproken te hebben met een paar mensen achter die tool, heb je toch weer iets meer feeling van of het een betrouwbare is of niet. Adblock Plus dus. Goed, los van het feit dat, want dan vraag je af, ja, wat is de privacyhoek hier dan van? Je hebt natuurlijk het feit dat je minder advertenties ziet. Leuk meegenomen, altijd fijn. Maar bovenal, dat is de reden waarom ik die dingen gebruik, waarom die in een Brave automatisch inzitten, maar waar ik die op mijn andere browsers ook gebruik. Via al die advertentiekanalen word je ook overal getracked. En door een adblocker te gebruiken, behalve de bonus dat websites sneller laden, behalve de bonus dat je geen reclames meer ziet of veel minder, heb je dus ook dat al die tracking wordt tegengehouden. En daarom zie ik een adblocker, en in dit geval Adblock Plus, als een essentiële tool om ook naar privacy toe online beter bezig te zijn.
Ja, essentieel en iets waar ik altijd een gigantische fan van ben, super gemakkelijk om te installeren. Letterlijk twee muisklikken en het zit erop. En ik kan worry-free terug op het internet vrij surfen zoals het bedoeld zou moeten zijn.
Absoluut, ook dat. En om met de woorden van een wijsgeer te spreken, Jeremy Clarkson, on that bombshell, mogen wij stoppen. Twee leuke toeltjes. Ja, het zit er dus weer op. Ik kijk alvast uit naar de podcast volgende week. Tim, ja, jij weer bedankt voor je tijd.
Graag gedaan, Bart.
Onze luisteraars uiteraard ook bedankt om te luisteren. Als jullie ooit iets willen insturen, een leuk toeltje, een nieuwsartikeltje, laat het zeker weten. Je kunt ons op Twitter bereiken, Das Privé. Op LinkedIn hebben we tegenwoordig ook een pagina. En we kijken dan naar uit om jullie ook volgende week weer een mooi nieuwsoverzicht te geven. Tot dan.
Tot volgende week. Bye bye.